Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozi. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Beste vrienden, driemaal konden István en broer Imi hun armoedig bestaan in Boedapest eventjes ontvluchten, dankzij het Hongaars kinderwerk in België, waardoor duizenden Hongaarse kinderen enkele maanden konden verblijven in een Vlaams pleeggezin. Maar daar kwam een einde aan. István mocht er telkens wonen bij de deken van Poperingen, Richard Vervaeke, diens zus als juffrouw vermeld en de huishoudster Maria. Een heerlijke tijd voor de kleine István. Broer Imi werd opgevangen in een boergezin en op het laatst bij een naburige pastoor. Ondertussen was hun grote weldoener en toeverlaat, pastoor Abt Nowak van de Sint-Elisabeth-kerk in Boedapest overleden. En er kwam een nieuwe, jonge pastoor in de plaats die alles wou veranderen met zijn eigen mensen en István werd voor zijn misdienaarsdiensten bedankt. Ook de grote vriend koster Károly Bácsi werd ontslagen en verliet Boedapest. Financieel had het gezin Rogozi het nog steeds zeer moeilijk, ook voor de verdere studies van de drie jongens. Het was duidelijk dat er voor hen in Hongarije geen echte toekomst te verwachten was. Ondertussen kampte István met de vraag wat God nu van hem wou en groeide in hem meer en meer de kiem en de zekerheid van een roeping. Zijn Vlaamse vriend Antoon stelde hem voor te komen studeren in België. Maar hoe daar geraken? En zoals hij schrijft in zijn boek Zwerver voor God, de uitvoering van mijn plan moest ik aan de voorzienigheid overlaten. István is ondertussen 16 jaar oud.
In 1932 hadden we een vroege lente. De bomen stonden in bloei en de zwaluwen waren teruggekeerd. Ik stond ze te bekijken aan de oever van de Donau. Hoe vlug ze zigzagden in het warme, schitterende zonnelicht. Het was heerlijk mijn longen met frisse lucht te vullen. En ik voelde het bloed kriebelen om de wijde wereld in te trekken en een aanvang te maken met de uitwerking van mijn plannen. Mijmerend keek ik naar de wentelende golven van de stroom. Ik schrok wakker uit mijn mijmering. Een gespierde, slanke jonge man in sportkledij stond naast me. Kan je me zeggen waar de Belgische ambassade hier ergens is? Ook ik ben van plan daarheen te gaan, hoorde hij me tot zijn verbazing zeggen. Jawel, ik kan je de weg wijzen. Kom maar mee. De jonge man stelde zich hoffelijk voor. Mijn naam is Ferry Nagy en ik ben wielrenner van beroep. En mijn naam is István Rogozi en ik ben een zwervend student. We drukten elkaar de hand. Ik zou graag naar België gaan, want daar zijn de beste wielrenners. Ik kan nog veel van hen leren. maar eerst wil ik graag Rome aandoen. Wandelend langs de Donau deelde ik hem mee dat ik al 3 maal in België geweest was. Inderdaad, België is het Eldorado van de wielersport en in dat land rijdt zowat iedereen per fiets. Ferry keek me verwonderd aan. Dan heb ik juist een gezel als jij nodig, want ik spreek alleen Hongaars. Ik bezit 2 goede fietsen en 1 ervan kan ik je lenen. Je rijdt toch niet per fiets naar België? Dat doe ik wel, lachte Ferry. Ik heb geen geld voor een trein. En het zal een goede oefening zijn voor mijn hart, mijn longen en de spieren van mijn benen. Ja, ik zou wel graag met je meegaan, liet ik me aarzelend ontvallen. Ferry bekeek me aandachtig. Je ziet er nog wel jong uit, maar toch flink gebouwd. Kan je fietsen? In België heb ik heel wat afgefietst, toch daarna niet meer. Nu we zullen zien. Het eerste dat we nodig hebben is een paspoort. Dat heb ik al. Kijk, het ziet er zo uit. Ik toonde hem de mijne. Geboren in 1915 en student. Weet je wat? We gaan samen proberen een visum te krijgen en dan kunnen we morgen reeds vertrekken. Het is maar de vraag of mijn ouders me zullen laten gaan. Vertrouw maar op mij, broertje, zei hij zelfzeker. Ik ben reeds bekend. Zelfs de kranten hebben over mij geschreven, want ik heb meerdere wedstrijden gewonnen. In dit alles zag ik de vinger van de voorzienigheid. Ik bad ook meteen opdat het verkrijgen van een visum zou slagen. In de ambassade liep alles op wieltjes. We moesten alleen maar een formulier invullen. Doel van de reis? Vroeg de juffrouw. Studiereis, bracht ik vlug uit. Breng 2 foto's, dan krijgen jullie morgen de paspoorten. Verwondering thuis, toen ik met een vreemde jongen binnenkwam. Ferry stelde zich hoffelijk voor en vroeg op de man af of ik hem naar België kon vergezellen. Thuis had men er zich al mee verzoend dat ik het geluk in België wou beproeven. Maar nu werd de vraag gesteld, hoe? Het was verheugend te zien dat Ferry het vertrouwen van mijn huisgenoten had gewonnen. Alleen was men van mening dat zo'n reis goed moest worden voorbereid. Pitiu, hoe zal je hem kunnen bijhouden als hij aan zulk een tempo rijdt? Latsi merkte wijs op. Op de grote baan kan hij toch ook al zo'n tempo niet aanhouden. Het is geen wedstrijd. Je moet alleen maar trachten in zijn wiel te blijven en met zijn brede rug zal hij de wind voor je opvangen. Moeder kon er moeilijk in berusten dat ik haar zou verlaten. Pitiu, jongen, overweeg het toch maar goed. Het is een lange reis. Zelfs per trein duurt ze nog 3 dagen. Waar zullen jullie slapen? En wat gaan jullie eten? In regen en in storm, wie weet welke gevaar jullie te wachten staan. Ik had haar niets beters te zeggen dan dat God ook zorgt voor de vogeltjes. Ik had reeds met Ferry besproken dat we onderweg toch iets moesten verdienen. Hij speelde gitaar en ik kon behoorlijk goed zingen. Dat zou wel volstaan om niet van honger om te komen. Een vriend drukte voor ons kaartjes met de tekst in het Hongaars, het Duits en het Italiaans. Hongaarse jongens op rondreis in Europa. Wij vragen vriendelijk ons te helpen. Intussen oefende ik me ernstig. Van onze kerk liep ik naar de Donau, van de Erjebedbrug tot de Gellertberg en terug. Om Onze documenten waren in orde en ik wachtte ongeduldig op Ferry, van wie het vertrek zijn afhing. Want hij had nog een wedstrijd te rijden. Van iedereen nam ik afscheid. Ook van de kerk van Erje Betfaros, waar ik een belangrijk deel van mijn opvoeding had gekregen. De laatste avond stak moeder mijn spullen met brood, koeken en gebakken spek in mijn rugzak. En zo moet ik je armelijk en zonder geld laten gaan. Doch je weet dat ik altijd bij je zal zijn, met mijn zegen en mijn gebed. Vader gaf me zijn met zorg bewaarde dolk, die hij uit de oorlog had meegebracht. Latsi en Imi waren zo lief me ook wat proviant mee te geven. Ik kon moeilijk inslapen. Het zwakke maanlicht scheen op moeders bed. En zij zat op de rand haar rozenkrans te bidden. Vroeg in de morgen haasten we ons nog naar de Dominicanerkerk, die te 5 uur al open was. En daarna begon het grote avontuur. Ferry wachtte al aan de poort, reisklaar met zijn gitaar over de schouder. Kom broertje, we hebben een lange weg voor ons. Vandaag nog zouden we de grens moeten oversteken. Moeder omhelsde me wenend en gaf me een kruisje. Mogen het kruisje beschermen, je lijden en weer thuisbrengen. Vader, Latsi en Imi glimlachten bemoedigend. Vooruit, Pietjou, zonder te stoppen, tot in België. En eerst ook tot Rome, bromde Ferry. Na een laatste vaarwel sprongen we op onze fietsen, nagewuifd, totdat we de Erjeetbedbrug hadden bereikt. Wel gaat het? Vroeg Ferry. Met Gods hulp hou ik het wel uit, wees maar gerust. Waarlijk, met Gods speciale hulp was ik bestand tegen de lange, vermoeiende en gevaarlijke tocht, de eerste kruisweg in mijn leven, gevolgd door nog vele anderen. Onze reis begon aan de voet van het stenen beeld van Onze Lieve Vrouw van Hongarije. Ik keek op naar het beeld van de moedermaagd met Sint-Stefanus kroon op haar hoofd. Van hier naar Wenen, 256 kilometer, riep Ferry. Toen we reeds buiten de stad waren, op de grote baan naar Wenen, riep Ferry me toe. Kijk, voor mij was het veel gemakkelijker afscheid te nemen. Ik heb geen ouders meer. Alleen nog mijn oude grootmoeder. Hij vertelde over zijn zeer bewogen kinderjaren. Hij was van alles geweest, loopjongen, leurder, kruier, totdat hij eindelijk de wielersport had aangepakt, en met succes. Deze twee fietsen zijn mijn enig bezit, en ik heb er hard moeten voor zwoegen. De kilometers suisden voorbij. Ik had geen lust om veel te praten. Mijn enige bekommernis was Ferry in zijn spoor te kunnen bijhouden. Het zou wel deugd doen wat te rusten, want ik voelde al gauw de kilometers in mijn benen. Ik durfde echter niets zeggen en trapte dapper op de pedalen. Aan de rand van een bos plots een knal. Mijn achterband, riep Ferry over zijn schouder. Opgelucht steeg ik van mijn fiets. Wat deed het me goed even mijn stijve benen in het gras uit te strekken, terwijl Ferry de band herstelde. Het begint al goed, gromde hij. En dit met splinternieuwe binnenbanden. Laten we wat eten vooraleer we verder rijden. Het is reeds later dan middaguur. Ik pakte de inhoud van mijn knapzak uit en we aten heel smakelijk. Wat kan je moeder goed koken, zei Ferry, en hij genoot van de koeken en het spek. Ik dacht aan moeder, Wat zou ze nu doen? Zeker bidt ze nu voor ons. Toen ik voor het eten een kruisteken maakte, mopperde Ferry: waar is dat goed voor? En nu begon het moeilijkste deel van onze tocht naar Wenen. Het werd warmer. Stijf gebogen over het lage stuur voelde ik mijn rugzak steeds zwaarder worden. Ferry had het nog moeilijker met zijn reservewiel en zijn gitaar. Ook hij kon niet rapper rijden. Nog voor de avond viel, fietsten we door Gieur en dachten de nacht door te brengen in een dorpje. Maar onze fietsen hadden geen licht. Tot mijn grote opluchting stopte Ferry naast een hooischelf. Een uitstekende kampplaats. Daar een beekje. Wat moeten we nog meer hebben? Wat was ik blij met zijn beslissing. Toen ik van mijn fiets stapte, trilden mijn benen en dacht ik ineen te zakken. Gelukkig had mijn vriend het niet gezien. We hadden dekens en ik bezat ook een scoutsmantel. Eerst wat verfrissen in het koele water van de beek. En dan aten we moeders voorraad op tot de laatste kruimel. Ferry strekte zich uit op de hooischelf. Broertje, ik ben tevreden over je. Ik had niet gedacht dat je het zo flink zou volhouden. Ik zuchtte diep en was er niet zo blij mee, want ik voelde pijn over gans mijn lichaam. Mijn avondgebed stamelde ik bij mezelf en dacht aan moedertje die voor me bad. En zo viel ik uitgeput in een diepe slaap onder de blote hemel. Het grootste hotel van de wereld met 1000 sterren. Och Pietjoe, wat zie je er leuk uit, lachte Ferry toen hij me 's morgens wakker schudde. Ja, zeg dat wel, Ferry, schaterde ik het uit. Je bent ook als een vogelschrik, zo vol hooi en strohalmpjes. Het duurde wel even voordat we al dat vuil van elkaars kleren hadden geplukt. We wasten ons flink in de beek en dan was het Ferry's beurt om het te vergasten op brood en koud vlees. Terug op mijn fiets was ik blij verrast dat ik mijn gezel goed kon volgen. Ook de wind in de rug deed prachtig werk. We bereikten de Hongaarse grens en Ferry regelde de formaliteiten. De beambten wensten Ferry veel geluk in zijn wielerloopbaan. Hij begon te fluiten en ik te bidden. God weet wat de toekomst ons brengen zal in een vreemd land. Ik nam ontroerd afscheid van onze Hongaarse grond. We reden langs bossen en weiden, heuvels op en af. Nu eens op ons dode gemak en dan weer op de tanden bijtend. En goddank, ik hield het vol. Soms keek Ferry eens om en bemoedigde mij met een glimlach. Wel, broertje, uit jou groeit nog een flinke wielrenner. Zijn wij nog ver van Wenen? Vroeg ik bevreesd. Niet bang zijn, deze avond nog zijn we er. De avond kwam zo langzaam. Bestoven, vermoeid en nat van het zweet, bereikten we een voorstad van Wenen. Hier kunnen we onze tenten opslaan, dacht Ferry. Nu we zo ver geraakt zijn, laat ons nog wat verder rijden, vroeg ik. Onze mondvoorraad is op en we moeten iets kunnen kopen voor ons avondmaal. Aan het kruispunt van een zeer drukke straat stond er een kerkje, waar de mensen net buiten kwamen na het lof. Ferry, fluisterde ik, dit is het geschikte moment. Vlug plaatsten we onze fietsen tegen de muur. Ferry greep zijn gitaar en ik begon te zingen. Blauwe vergeetmennetjes die bloeien langs de waterkant. De mensen troepten rond ons samen. Toen ik zag dat er al behoorlijk veel waren, begon ik de kaartjes uit te delen met Hongaarse studenten enzovoort. Die goede mensen uit Wenen begrepen het en het regende shillingen in mijn knapzak. Ik zong 2 of 3 liederen en als de mensen begonnen weg te gaan, vonden we het ook wel welletjes na een zware dag. Gruis Gott, dankte ik de mensen voor hun gift. Ferry, mijn beste, we hebben ons avondmaal verdiend. Laten we voor een ogenblik de kerk binnengaan. Waartoe is dat nodig? Gromde hij. God danken omdat wij toch in 2 dagen Wenen bereikt hebben. Hij schokschouderde en begon aan zijn fiets te prutsen. Ik strompelde de kerktrappen op. Mijn benen waren als lood. Wat deed het goed voor het altaar te knielen? Ik voelde en wist dat iemand op me wachtte. De Madonna en het kind lachten me bemoedigend toe. Toen ik opstond, zag ik met voldoening dat Ferry, met neergeslagen ogen, tegen een pijler leunde. Met de shillingen van ons muzikaal optreden kregen we een overvloedige maaltijd in een volksrestaurant. Het was een warme, stille avond. Toen we de Donau-oever hadden bereikt, dekten we ons flink toe, want het was te laat om nog logement te zoeken. De Donau wiegde ons in slaap. De frisse wind bracht me een boodschap van moeder. Goedemorgen, heren. Ik richtte me verschrikt op. Daar stond een dikke, glimlachende politieman voor me. Goed dat men jullie fietsen niet heeft gestolen. Dit gebeurt hier anders wel meer. Ik kan jullie niet aanraden nogmaals onder de blote hemel te slapen. Ferry keek verbaasd, terwijl hij zijn ogen uitwreef. Zeker, meneer. Zou u ons kunnen zeggen waar de Sint-Stefanusdom ligt? De politie gaf bereidwillig antwoord en wandelde verder. We pakten haastig ons boeltje bij elkaar en reden in de aangewezen richting. Wat waren mijn benen zwaar. Ook het zadel van een sportfiets is geen zeteltje, want het heeft geen veren. Dat kon ik vooral goed voelen op de kasseistenen van Wenen. We keken naar de slanke gotieke toren van de domkerk. Ga jij maar binnen, broertje, zei Ferry vriendelijk. Ik blijf waken bij de fietsen en de bagage. De klok begon te luiden voor de vroegmis. Er kwamen veel mensen. Ik ging tot vooraan en bewonderde het schilderij dat de steniging van Stefanus, de eerste martelaar, voorstelde. Het deed me goed Jezus te ontmoeten in de Eucharistie. Toen ik me naar buiten haastte, gromde Ferry ongeduldig. Ik dacht dat je daar wortel geschoten had. Ga jij daar ook maar eens binnen, moedigde ik hem aan. Doch hij protesteerde met handen en voeten. Je kan daar het beeld van onze lieve vrouw van Potst zien. Over dat beeld heb ik reeds gehoord. Grootmoeder sprak erover. Wel, ik zal eens binnenloeren. Terwijl Ferry in de kerk toefde, deelde ik kaartjes uit aan de mensen die naar buiten kwamen. Ze glimlachten en gaven me shillings genoeg om ons ontbijt te betalen. Dus we namen de grote baan naar Graz. Omstreeks de middag bereikten we een meertje waarin we mensen zagen baden. Het ware zeker goed om bad te nemen, riep hij. Ja, graag hoor. Wat deed dat water deugd? Ons middagmaal verorberden wij bij een winkel waar we verse melk kochten. 'S Middags bereikten we de Zemmering, een omhoog kronkelende baan tussen de dennenbossen. En van die bossen konden we niet veel genieten, want we waren uitgeput. Ik kon mijn gezel met moeite nog volgen. Hij stond recht op de pedalen, maar met zijn zware bagage had hij het bijzonder moeilijk. Uiteindelijk stapte hij maar af van zijn fiets en duwde die voort. Hij vloekte net op het ogenblik dat ik hem inhaalde. "Zeg, Ferry, dat zal je niet helpen, hoor, integendeel." "Waarom? Moet ik bidden misschien?" "Zeker, daaruit put je meer kracht." "Kijk, ik bid veel en daarom heb ik de kracht om je bij te houden." "Ik kan niet bidden," zei hij, terwijl hij zijn muts over de ogen trok, want het werd nogal fris op die hoge bergheling. "Ik zal het je wel leren," antwoordde ik hoopvol. Het was volop avond toen we voor een klein bergrestaurant afstapten. Er was een blijde stemming onder de vele verbruikers en het rook er heerlijk. De baas in witte voorschoot riep ons vriendelijk binnen. Ik vertelde hem dat we maar arme Hongaarse studenten waren op reis. "Geen probleem, jongens. Waar er eten is voor zoveel mensen, is er ook voor jullie." Hij maakte een plaatsje vrij aan een hoektafel en al gauw zaten we voor een dampend avondmaal. "Smakelijk. En alles opeten, hoor." Het was niet nodig dat te zeggen. Ook de cider smaakte heerlijk. "Slaapgelegenheid kunnen jullie ook krijgen op de zolder. Het is lang geleden dat ik hier zoveel gasten gehad heb. Allemaal bedevaarders, die morgen naar Maria Zell trekken." "Maria Zell? Mijn moeder heeft me er dikwijls over gesproken." "Is dat nog ver van hier?" vroeg ik. "Och nee, zowat 40 kilometer. Toen we uitgestrekt lagen, trachtte ik Ferry te overhalen dat we ook naar Maria Zell zouden trekken. Onze koning Lajos de Grote bouwde deze Hongaarse bedevaartplaats. "Ik ben niet op bedevaart gekomen," zei Ferry ontstemd. "Maar 's morgens, toen we 2 kommen melk gedronken hadden, nam ik de moed in beide handen. 'Mijn beste Ferry, laat ons naar Maria Zell gaan. Dat is misschien onze enige kans.' 'Wel ja, om je een plezier te doen.' Ik vloog hem om de hals van geluk. 'Je bent een goeie jongen, Ferry. Onze lieve vrouw zal je belonen.' De vriendelijke baas van het restaurant wees ons de weg en we bolden onstuimig naar beneden.
Herrliches Bergjuwel, schönes Maria Zell. Jeder will dich mal sehen, der Weg führt uns zu dir. Herrliches Bergjuwel.